Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project Ecosofie-podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast-app. Bij donaties en subsidies wordt er betaald voor inspanning en niet voor resultaat. En dat kan ook anders, denkt Ruben Koekoek. Ruben, jij zit weer virtueel tegenover mij. Wat moet er anders dan?
Ja, inderdaad, Marnie, leuk om wat er anders moet, is dat we inderdaad voor resultaten moeten gaan betalen en niet voor inspanning. En daarmee doe ik vooral op het sociale domein, waarbij je ziet dat heel veel overheden met subsidies betalen om bijvoorbeeld een cv-training voor jongeren te doen of daklozen te begeleiden naar een woning. Maar eigenlijk is dat best wel gek, want ook in het commerciële verkeer betalen we niet voor dat de bakker de oven aandoet of dat de boer zijn asperges plukt. Je betaalt eigenlijk voor het eindproduct, lekkere asperges of een goed bolletje. En dat kan je ook in het sociale domein realiseren. En dat doe je door heel duidelijk met elkaar te bepalen wat de eindresultaten moeten zijn, wat de impact moet zijn van een bepaald programma. En als overheid of als filantroop om daarvoor te betalen.
Ja, en dat doe je inmiddels, want je hebt een lange carrière achter de rug, waarbij je erachter kwam in een van jouw stages in het buitenland dat dat anders moest. Toen werd eigenlijk het vuurtje volgens mij aangewakkerd. En inmiddels ben jij betrokken bij Social Finance, waar jij voor werkt. En wat doe je daar precies?
Ja, dus ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt, 9 jaar. En daar op een gegeven moment ben ik Social Impact Bonds tegengekomen. En dat is precies wat het mechanisme waarbij je voor maatschappelijke resultaten kan betalen. Namelijk dat je investeerders een bepaald programma laat betalen. Dan goed meet wat de resultaten zijn. En op basis van de resultaten wordt pas uitbetaald. Dus binnen ABN AMRO hebben we de Social Impact Bonds met de gemeente Rotterdam naar Nederland gehaald. En hebben we 6 van dit soort constructies opgetuigd met werkzoekende jongeren en met gedetineerden die we willen laten recidiveren, minder willen laten terugkomen in de gevangenis. En we merkten eigenlijk dat we vanuit ABN AMRO het een mooie rol is om investeerder te zijn, maar dat je eigenlijk een breder ecosysteem nodig hebt van overheden, van uitvoerders, van investeerders, maar ook van intermediairs die gespecialiseerd zijn in die maatschappelijke resultaten kwantificeren en daar geldbedrag aan te koppelen, een meetinstrument te ontwikkelen en dit soort constructies op te tuigen. Nou, en daarvoor hebben we Social Finance opgericht om dus die partijen in het ecosysteem, die overheden, de investeerders, die sociaal ondernemers, om die te helpen resultaatgerichter te werken en resultaatgerichter te financieren.
Ja, dus jullie zijn eigenlijk een soort intermediair die de verschillende partijen met elkaar verbindt.
Ja, en die Social Impact Bond is een beetje het product waarmee we zijn begonnen en waar we een klein beetje ons bestaansrecht van hebben. Maar we werken veel breder, dus we helpen veel breder bij het meten, financieren en vergroten van impact. Maar wat wel steeds terugkomt is van hoe kan je nou op resultaten, hoe kan je nou die daarop definiëren, daarop sturen en daarop financieren. En daarvoor is Social Finance NL opgericht.
Ja, en daarbij is het belangrijk om dus ook te kunnen meten wat de sociale waarden zijn in plaats van alleen de financiële waarde van een financiering.
Niet alleen. Ja, het begint echt met de sociale waarde. Dus stel jij bent de gemeente Tilburg en jij wil iets doen aan overgewicht bij jongeren of werkloosheid of eenzaamheid onder ouderen, dan begint het echt met van wat willen we nou met elkaar bereiken. En daar ga je doelen voor stellen en pas dan ga je het omzetten in financiële waarde. Dus eigenlijk maak je het sociale financierbaar in plaats van andersom, wat je in het bedrijfsleven veel hebt van hey, je hebt een businessmodel en hoe maak ik dat sociaal?
Ja, en want dat is ook die Social Impact Bond, hè? Want zou je daar eens wat dieper op in kunnen gaan hoe dat dan precies uiteindelijk gaat werken? Want uiteindelijk heb je natuurlijk geld nodig van een investeerder. En een investeerder wil alleen investeren als hij er meer geld uit krijgt dan dat hij erin stopt. Want anders praat je natuurlijk over donaties en subsidies, waar we mee begonnen.
Klopt. Ja, nee. Nou, misschien dat ik het aan de hand van de eerste Social Impact Bond in Nederland uitleg. Dus in 2013 werkten we samen met de gemeente Rotterdam. En er was enorme werkloosheid in de stad. 16.000 jongeren zaten in de bijstand. En de gemeente Rotterdam had allerlei manieren qua subsidies om allerlei partijen te steunen die met deze jongeren aan de slag gingen. En met het Social Impact Bond hebben we het anders aangepakt. We hebben twee investeerders, dus maatschappelijke investeerders, in dit geval ABN AMRO en Start Foundation, die betalen een sociaal ondernemer, genaamd de Business Club, om 160 jongeren te begeleiden van de bijstand naar een baan. Dus met dat geld gaat de Business Club aan de slag. En we meten heel precies hoe het met de jongeren vergaat. En we vergelijken dat met een benchmark. Dus stel ik verlies mijn baan, dan kan je op basis van mijn leeftijd, mijn opleiding, mijn werkverleden, de wijk waarin ik woon, kan je berekenen, nou, het kost mij zoveel dagen voordat ik aan een baan kom. Die voorspelde baanverduur vergelijk je met hoe lang het me echt kost. En elke dag dat het korter is, scheelt de gemeente €40. Nou, en dus een onafhankelijke evaluator meet dat, rapporteert dat naar alle partijen. En op basis van die besparingen, die de gemeente Rotterdam dus niet aan bijstand hoeft te betalen, worden de investeerders uitbetaald. En als dat meer is dan dat ze erin hebben gestoken, dan maken ze rendement. Maar als het programma niet lukt, dus als de besparingen er niet zijn of er kleiner zijn dan wat ze in hebben gestoken, dan verliezen ze hun geld. Dus het volledige risico zit al bij de investeerders en de gemeente Rotterdam betaalt alleen maar voor echte resultaten.
Ja, dus dat is eigenlijk een totaal andere manier van kijken hoe je met publiek geld ook om kan gaan. En is dit dan helemaal nieuw? Of waar komt dit zeg maar vandaan, dit hele idee?
Ja, het is redelijk nieuw. Dus kijk, natuurlijk, overheden zijn al langer gewend om resultaatafspraken te maken met partijen die dingen voor hun uitvoeren. Maar zeker in het sociale domein, waar je met kleinere uitvoerders te maken hebt, kan je eigenlijk niet zeggen tegen een kleine uitvoerder van hé, we gaan meten wat het effect is. En dan kijken we of mensen duurzaam bijvoorbeeld uit hun baan zijn. En dan 3, 4 jaar later krijg je misschien je geld. Daar kunnen de meeste uitvoerders, die kunnen dat financieel niet dragen. Die kunnen dat, en dat risico niet dragen. En wat eigenlijk redelijk nieuw is, is dat je dat risico totaal bij maatschappelijk investeerders neerlegt. En dat is, ja, de eerste Social Impact Bond is door Social Finance UK gestart in 2010. In een gevangenis in Peterborough in Engeland. En eigenlijk sinds de afgelopen 10 jaar heeft dat vuurtje zich verspreid over de wereld. En zijn er nu Social Impact Bonds heel veel in de UK. Daar is het echt een groot mechanisme geworden. Maar ook veel in de US. En ook in Europa. Er zijn nu wereldwijd ongeveer 200 van dit soort constructies.
Oké, en als we dan teruggaan naar Nederland, wat zijn dan de constructies in Nederland waar dit al succesvol is gebleken, zeg maar?
Ja, dus omdat het. In Nederland focust zich vaak op arbeidstoeleiding. En daar heeft de gemeente een hele grote rol. Dus je ziet dat gemeentes veel social impact bonds hebben gesloten. Bijvoorbeeld Rotterdam heeft er twee, Utrecht heeft er twee, maar ook Eindhoven, Den Haag, Veldhoven, Enschede. Dus je ziet dat die constructie bij gemeentes best wel vaak is opgetuigd. Landelijk heeft het ministerie van Justitie een programma om gedetineerden beter te begeleiden, zodat er minder terugval is naar detentie. Maar we kijken ook of die gedetineerden makkelijk aan een baan kunnen komen. En ook het ministerie van Defensie. Dus elke militair die niet meer kan dienen door bijvoorbeeld een kwetsuur, wordt middels een Social Impact Bond of een programma wat met een Social Impact Bond wordt gefinancierd, geholpen naar een baan in de burgermaatschappij.
Wou je nog doorgaan?
Misschien het laatste. We hebben ook één social impact afgesloten met een verzuimverzekeraar. Dus dat is geen overheid, maar een commerciële partij. En zij zagen dat mensen die gediagnosticeerd werden met kanker heel moeilijk weer terugkwamen naar de werkvloer. Ook vaak hun baan verloren. En niet alleen door de ziekte, maar ook alles eromheen waar je als je kanker krijgt mee te maken krijgt. En ook waar de werkgever mee te maken krijgt. Dus we hebben een programma gesteund waarin de medewerker wordt geholpen om weer terug te komen naar de werkvloer. Maar ook de werkgever wordt gecoacht om dat op een goede manier te begeleiden. En dan hopen we ook dat de medewerker minder vaak haar baan verliest. En ook minder lang nodig heeft om weer terug te keren op de werkvloer.
Ja, en het zijn eigenlijk allemaal dingen waar de maatschappij gewoon heel veel baat bij heeft dat ze wel gebeuren. Maar die in eerste instantie niet financierbaar zijn eigenlijk. Hè? En doordat je dus dit soort resultaatafspraken gaat maken, dat het dan ineens wel aantrekkelijk wordt om ook het geld van de markt erin te stoppen. Klopt dat zo?
Ja, dat klopt. En soms is het een heel makkelijk rekensommetje. Bijvoorbeeld die gemeente Rotterdam die geld bespaart op de bijstand. Ja, dat kan je makkelijk terugstoppen. Maar je hebt natuurlijk ook best wel veel resultaten die veel moeilijker te definiëren en te kwantificeren zijn. Maar waar je wel een poging kan wagen, zodat je daar een financierbare business case van kan maken.
En wat voor voorbeelden zou je daar dan van kunnen noemen? Want die van de bijstand, die is heel logisch, hè? Ik heb bijvoorbeeld ook met Happy Tosti, eigenaar Jasper Kool, gesproken.
Ja, wel.
Hij helpt natuurlijk mensen die vaak anders toch ook in een uitkering zouden kunnen zitten. Of eigenlijk met een afstand tot de arbeidsmarkt wel aan een baan. Maar dat is ook lastig te financieren, omdat je toch hogere arbeidskosten hebt. Terwijl, ja, voor de samenleving is het soms snel gemaakt. Want doordat hij die mensen aan een baan helpt, levert dat gigantische voordelen op. Waaronder ook verminderde criminaliteit. De sociale kosten van eenzaamheid zijn ook heel hoog. Maar die zijn natuurlijk wat minder hard te berekenen. Zijn dat dan de dingen waar ik aan moet denken ook?
Ja, nou ja, bijvoorbeeld eenzaamheid is heel interessant. Zeker nu, tijdens corona. Eenzaamheid onder ouderen is al een heel groot probleem, maar nu is dat alleen maar sterker. En de vraag is natuurlijk of. Kijk, als jouw doel, de gemeente Amsterdam wil eenzaamheid onder ouderen terugdringen. Dan kan je zeggen van ik ga een business case maken op basis van de besparingen. Wat bespaar ik nou doordat mensen minder eenzaam zijn? Maar misschien zijn er wel geen besparingen. Maar je kan ook zeggen, voor mij is het een beleidsdoel om eenzaamheid terug te dringen. En in plaats van dat ik allerlei mooie projecten op input ga steunen. Hè, dus je betaalt allerlei initiatieven op basis van de kosten die ze maken. Ga kijken van wanneer is eenzaamheid nou voor mij, beleid op eenzaamheid voor mij nou een succes? En dan kan je dat smart maken, dus daar definities voor maken. En dan kan je ook zeggen, nou als dat behaald wordt, ben ik bereid uit te betalen. Dus het hoeft nog ineens een besparing te zijn. Het kan ook zeggen, nou het is voor mij een succes. Als ik via deze methodiek kan aantonen dat ouderen in mijn gemeente minder eenzaam zijn. En ik betaal uit op succes. Dus het hoeft niet altijd gekoppeld te zijn aan een besparing of aan een financiële component.
En zijn er dan ook al voorbeelden te noemen waar dat op die manier gebeurd is? Zeg maar op die meer wat subjectieve dingen waar je gewoon dat als hoofddoel hebt gesteld?
Misschien is onze Calvinistische inborst, maar in Nederland is eigenlijk alles wel gebaseerd op besparingen in geld. En in het buitenland zie je dat er veel meer ook op welzijn wordt gekeken. En waar we in Nederland wel, hè, waar wij vooral nu druk mee bezig zijn, is om dit soort deals twee sporen te hebben. Dus één, je kijkt bijvoorbeeld met jongeren, kijk je in hoeverre ze een duurzame baan hebben. En dat leidt dus tot besparingen. Maar anderzijds kan je ook meten in hoeverre het welzijn van de jongeren is verhoogd. In hoeverre ze zich gelukkiger voelen. In hoeverre ze zich zelfredzamer zijn. En dat vertalen we dan niet naar een directe besparing. Maar dan zeggen we gewoon van dat is een waarde op zich. En daar is dan de gemeente bereid op uit te betalen.
Ja, en is dit nou tot nu toe, hè? Want in 2010 zijn jullie dan begonnen vanuit de UK. Je hebt het dan volgens mij redelijk richting Nederland gehaald. Daar super enthousiast over. Er zijn al een aantal succesvolle voorbeelden. Maar is dit dan een succesvol systeem aan het zijn? Zijn er al onderzoeken naar gedaan? Of het succes van deze impactbonds groter is dan de reguliere subsidies en donaties, zeg maar?
Ja, dus er wordt onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld het Brookings Instituut, een grote Amerikaans denktank en onderzoeksbureau. Die is eigenlijk al vanaf het begin bezig om dit te onderzoeken. En ook heb je aan Oxford het Government Outcome Lab. En dat is een afdeling die helemaal gespecialiseerd is in resultaatgericht maatschappelijke vraagstukken oplossen vanuit de publieke overheid. Dus er wordt vanuit de overheid. Dus er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar jij slaat eigenlijk de spijker op zijn kop, wat enorm moeilijk te onderzoeken is, namelijk werkt dit beter dan subsidies? In alle eerlijkheid, ik heb het gevoel van wel, maar het bewijs daarvoor is niet geleverd. En dat is ook heel moeilijk te onderzoeken, want je kan wel onderzoeken of het succesvol is, dus of de investeerders hun rendement hebben gekregen, of de doelgroep goed is geholpen. Maar je weet eigenlijk niet wat er is gebeurd als je het met een reguliere subsidie hebt gedaan. Onderzoekers hebben op dit moment nog niet het bewijs kunnen leveren dat een social impact bond beter werkt dan een reguliere subsidie, maar ook niet het tegendeel. Maar er zijn wel een aantal interessante studies op dit moment die lopen waar ze dit hopen aan te tonen.
Ja, en jij gelooft dus heel erg dat het wel werkt. Wat zijn dan jouw kernideeën waarom dit wel een succesverhaal is, zeg maar?
Nou, kijk, wat ik geloof wat werkt, is dat je gestructureerd maatschappelijke vraagstukken moet oplossen. Dus dat je, stel je, ik hou even die werkzoekende jongeren als voorbeeld. Wat je te vaak ziet nu, is dat er bijvoorbeeld een wethouder in een stad een aantal leuke, aaibare initiatieven steunt. Maar als je echt wil weten of het resultaat heeft, vaak wordt het helemaal niet gemeten. En als het al wordt gemeten, is die wethouder al lang weer weg en is daar heel weinig aandacht voor. Dus waar ik heel erg in geloof, en daar kan Social Impact Bond een middel voor zijn, maar daar is de Social Impact Bond is niet het doel daarbij. Waar ik heel erg in geloof, is dat je eerst gaat kijken, welke doelen wil ik gaan bereiken? Hoe ga ik dat smart maken? Hoe zorg ik van tevoren al dat ik een duidelijk meetinstrument heb, zodat ik goed kan meten of die doelen zijn bereikt? En hoe kan ik tijdens de looptijd van zo'n project, hoe kan ik dan een goede dialoog aangaan en goed op data sturen, dat je het project steeds beter kan maken. En dat zie je eigenlijk in de zakelijke wereld veel meer dan in het sociale domein, waar nog veel meer eigenlijk op gevoel, op een bepaald gevoel of op de korte termijn subsidies of giften worden gegeven, zonder dat je op langere termijn het goed bijhoudt en goed probeert te verbeteren en dat structureel aanpakt.
Ja, en dan kom je eigenlijk weer een beetje terug op het begin, hè, waarmee begonnen, dat het meer om de inspanning gaat dan dat het echt daadwerkelijk om de resultaten gaat.
Ja, klopt. En die inspanning is natuurlijk relatief makkelijk meten. Hè. Je kan makkelijk lijstjes bijhouden van hoeveel cv-trainingen zijn er gegeven, of hoeveel mensen zijn het programma ingegaan. Maar als je echt mensen goed wil volgen, of er duurzaam iets is veranderd in het leven van de doelgroep, dat is ontzettend lastig. En daarom zien we ook dat het heel veel moeite kost. En dat er, zowel bij de overheid, maar ook in de filantropie, dat het echt een aantal koplopers zijn die dat echt willen weten en daar echt heel veel werk van maken.
Ja, en wat ik me dan wel afvraag, hè, dit is natuurlijk toch weer een stuk marktwerking. Er is natuurlijk ook veel kritiek op marktwerking. Je kan natuurlijk ook niet alles meten en dan worden wel alleen de resultaten behaald, vaak als het echt om investeringen gaat. En Zit dat daar te dicht aan of is dat ook een risico of valkuil waar je in zou kunnen lopen dat je toch zeg maar echt met die markt aan de slag gaat?
Absoluut. Dat is een enorme valkuil. En er zijn een aantal, wat mij betreft, voorwaarden die je moet stellen voordat je met zo'n constructie aan de slag gaat. En het eerste is dat je als dat het nogal wat vraagt voor de partij die uitbetaalt op resultaat. Dus vaak wordt het ook wel eens weggezet van, hey, zo'n social impact bond is een als een overheid even niet weet, vraagt ze aan de markt. Maar dat is zeker niet zo. Het is veel moeilijker om een succesvolle social impact bond uit te zetten dan een subsidie. Want voordat je dat kan doen, moet je eerst heel goed bij jezelf te raden gaan wat voor jouw resultaat is, welk meetinstrument je wil optuigen en op welke manier je de uitvoerders en de investeerders aan je wil binden. En dat moet je goed doen. En als je dat niet goed doet, ja, dan betaal je misschien voor resultaat wat verkeerd gemeten is. Of je betaalt te veel of te weinig, zodat het, de samenwerking niet van de grond komt. Dus, dus één, je moet als overheid of filantroop die op resultaat wil uitbetalen, moet je heel goed weten wat je doet. En ten tweede, je zorgt voor financiële prikkels. En dat is helemaal niet erg. Maar die financiële prikkels, die moeten wel de goede kant uitwijzen. Dus als je bijvoorbeeld zegt van ik betaal uit zodra iedereen iemand een baan heeft. Ja, dan heb je een prikkel om iemand heel snel naar een vervelend baantje te leiden. Zodat je die uitbetaling triggert. Maar wat veel beter is dat je kijkt van ik ga over een periode van 3 à 5 jaar meten. En kijken of iemand duurzaam ergens aan de slag is en carrière kan maken. Dus je moet zorgen dat de prikkels de goede kant op staan. En zeker dat er geen perverse prikkels optreden. Dus jouw vraag van kan die marktwerking niet leiden tot ook een negatieve impact? Ja, dat is zeker zo. En daarom moet je ook heel goed nadenken voordat je zo'n constructie opzet.
Ja, en je praat dus over langetermijnconstructies. En als ik nou denk van, dat is misschien wel interessant, klinkt wel mooi dit. Aan wat voor, want dit is natuurlijk wel een best wel risicovolle investering, denk ik ook. Want als je niet oplet, ben je ook je volledige inleg kwijt. Maar aan wat voor rendementen moet ik dan ook denken wat ik daaraan over zou kunnen houden?
Ja, precies. Het heet een social impact bond, dus een obligatie, wat het niet is. En ook het risicoprofiel is heel anders. Het is gewoon een groot risico, omdat we met hele hardnekkige maatschappelijke problemen werken. En dan is de kans dat het mislukt ook groot. Dus risico's is groot. En de rendementen, wat je nu ziet in de markt, is dat de maximale rendementen op jaarbasis tussen 8% en 12% is. En dat moet ook wel om die risico's, omdat de risico's heel groot zijn.
Ja, en zijn er dan wel partijen die al voor die maximale 12% bijvoorbeeld dat ook gehaald hebben? Dus even denken, als die 12% gehaald wordt, dan heeft iedereen ook winst, toch? Dan is het niet zo dat de overheid ook een beetje de balen heeft dat ze meer moeten uitbetalen. Of hoe moet ik dat zien?
Ja, dus bijvoorbeeld Rotterdam is het 12% gehaald. In zeg maar onze business case kan je dan precies zien hoeveel de gemeente Rotterdam bespaard heeft aan uitkeringen. En een deel daarvan betalen ze dan aan de investeerders uit. Maar ook zelf hebben ze ervoor gezorgd dat ze ook zelf daar rendement, hè, dat ze daar uithalen uit die besparingen. Rotterdam hebben de investeerders hun 12% gehad. Dat project is afgerond. Maar inderdaad, zeker als je zo'n hele financiële social impact opzet, is het ook van belang dat je als overheid ook zorgt dat je bij succes zelf ook minder kosten hebt dan dat het opbrengt.
Ja, tenzij het dus gaat om iets als eenzaamheid, dan vind je het ook gewoon prima om daar natuurlijk gewoon voor te betalen. Dat is ook waar een overheid voor is natuurlijk.
Ja, dus op het gebied van, dan heb je dus niet voor je overheid, voor de overheid heb je niet dat je geld bespaart, maar heb je als het goed is wel op een kosteneffectieve manier je beleidsdoel gehaald, namelijk het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.
Ja, en ik had geloof ik gelezen dat dit nu een 8 keer of zo was toegepast in Nederland. Ik weet niet of het aantal nu klopt, ik twijfel even.
Ja, dus we zitten nu op 15.
Ah ja.
15 social impact bonds. Ja.
Hoe verwacht je dat het in de toekomst gaat? Want is dit nou iets wat nog in de kinderschoenen staat? Of is dit iets wat binnenkort ook gaat doorbreken? Ik geloof dat er hele enthousiaste reacties in het begin zijn geweest. Dat je op een gegeven moment ook zei, ja, op een gegeven moment ging het meer over media dan over meten. Maar gaat dat echt doorbreken? Of zijn jullie al heel tevreden met dit succes? Want ik kan me voorstellen dat dit voor heel veel filantropische zaken, maar ook voor subsidies, toch wel een hele interessante manier van kijken is.
Ja, zeker. Dus inderdaad, in 2000 werd er over geschreven en was het in de media, die eerste social impact bond. Toen zag je eigenlijk een soort reactie dat er heel veel social impact bonds werden gerealiseerd. En nu zitten we meer in een fase dat we kijken hoe kunnen we het systeem meer borgen en meer doorontwikkelen. Ik geloof dat er heel veel kansen zijn. En wat je vooral ziet in de UK, waar bijna de helft van de, of een derde van de wereldwijde social impact bonds zijn gerealiseerd, is dat het pas echt groot kan worden als het onderdeel wordt van het systeem van hoe overheden werken. En dat hebben zij vormgegeven door zogenaamde outcome funds, resultatenfondsen. En dat is eigenlijk heel simpel. In plaats van allerlei budgetten die overheden hebben die ze elk jaar moeten besteden aan subsidies, maak je een pot geld wat geduldig is. Dus je hebt een pot geld, een resultatenfonds, en het beleid van dat fonds is dat het uitbetaalt op het resultaat. Dus dat kan jarenlang in zo'n fonds zitten totdat er resultaten worden gerealiseerd. En binnen zo'n outcome fund kunnen er dus meerdere social impact bonds worden gesloten. Nou, dat helpt om geld beschikbaar te stellen voor dit soort constructies. Maar het helpt ook omdat wat we in de UK zien, is dat bij die resultaatfondsen er ook heel veel capaciteit wordt opgebouwd. Door allerlei ambtenaren deze methodiek zich daarin specialiseren en daarmee om kunnen gaan. En ook andere overheden helpt om via resultaatcontracten maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dus we zien dat die outcome funds een sleutelrol hebben gespeeld in de opschaling in de UK. En we zijn nu ook in Nederland, zijn we daar volop aan het experimenteren. Dus we hebben met de provincie Noord-Brabant hebben het eerste outcome fund van Nederland gesloten. Dat was afgelopen zomer. En nu kijken we ook met een grote Nederlandse filantroop of we dat ook op grotere schaal in Nederland kunnen realiseren.
Ja, want je had het net over het ecosysteem, dat viel al een aantal keer, maar dan ben je echt een ecosysteem voor dit soort mogelijkheden aan het scheppen, denk ik ook, hè?
Ja, precies. En dan heb ik benoemde net die overheden, maar je ziet ook bijvoorbeeld Oxford University in Engeland is een universiteit die dit omarmt en een belangrijk onderdeel is van het ecosysteem. Je ziet dat er intermediairs op staan en ook investeerders die hier zich in specialiseren. Dus dan bouw je echt een ecosysteem met alle verschillende spelers die je nodig hebt om dit soort hardnekkige maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
Ja, en ik zit nog even te denken, hè, want we hebben het nu de hele tijd over de overheid, waarvoor je dus doelen realiseert voor de maatschappij. En de overheid die heeft er baat bij en die betaalt dus ook uit op het moment dat die doelen gerealiseerd worden. En hoe goed die doelen gerealiseerd worden, op basis daarvan kun je meer of minder verdienen. Zouden er ook andere mogelijke spelers kunnen zijn die daarvoor uitbetalen, of ben je dan altijd wel afhankelijk van een overheid?
Ja, nee, en we noemden net filantropen. Dus kijk, eigenlijk, je noemde net Happy Tosti.
Ja.
Dus Happy Tosti en veel andere sociaal ondernemers, Tony Chocoloni, die hebben een duidelijke consument. Namelijk iemand die chocola eet of iemand die tosti's eet. Maar je hebt een aantal, bijvoorbeeld als je met werkzoekende jongeren of als je bijvoorbeeld met daklozen werkt, je kan niet zeggen zoals met een chocoladereep van ik ga jou, jij bent dakloos, ik ga jou helpen naar een woning en dat begeleidingsprogramma kost je €5.000. Dus je hebt daar partijen voor nodig die, en wij noemen dat probleemeigenaar zijn, die zeggen ik zie het als mijn probleem dat iemand dakloos is. En dat is heel vaak een overheid, Maar dat is ook heel vaak een goed doel, een filantroop. Dus wij zien dit middel ook heel nuttig voor de filantropie. Die ook kan zeggen van in plaats van inputs te betalen, gaan wij op resultaten betalen. En gaan we uitbetalen voor maatschappelijke impact. Dus dat is voor ons bijna net zo'n belangrijke doelgroep die resultaatgericht maatschappelijke vragen kan oplossen.
Ja, maar ik zit daar even over door te denken. Hè? Want stel, ik heb dadelijk 1 miljoen. Het zou leuk zijn als het in de toekomst een keer gebeurt. Dus helaas nog geen sprake van. Maar stel dat het zo zou zijn en ik wil dat weggeven. En ik wil ergens de sloppenwijken zien te verhelpen. Dan zou ik dus kunnen zeggen joh, wie wil dat voor mij doen? Normaal zou ik dat geld weggeven. Nu maak ik daar een social impact bond van. Of in ieder geval een investeerbare mogelijkheid. Maar dan kan ik natuurlijk niet zeggen dat ik die volledige 1 miljoen al geef. Want er moet ook speling zijn tussen wanneer het wel en niet lukt natuurlijk.
Ja.
Dus hoe werkt dat dan precies?
Ja, dus wat ik jou dan zou adviseren is om bijvoorbeeld een stichting op te richten. En 1 miljoen in die stichting zetten en dus hele duidelijke afspraken maken met de uitvoerders en investeerders wanneer jij het gevoel hebt dat die sloppenwijken, dat jouw resultaten in die sloppenwijken worden gerealiseerd. En dan betaal je pas uit als die resultaten zijn gerealiseerd. Maar er is dus een kans dat het niet wordt gerealiseerd en dan blijf jij of jouw stichting waar je het dan in de web wegzet, blijft dan op dat 1 miljoen zitten en dan net zo lang totdat de resultaten wel zijn bereikt.
Ja, dus dan zou ik eigenlijk weer een andere opdrachtgever kunnen roepen van joh, ben jij wel in staat om het op te lossen en dan krijg jij dat 1 miljoen.
Precies.
Ja. En dan zou het dus eigenlijk zo kunnen zijn dat zij maar, weet ik veel, 7 ton kosten maken en dat ze bij succesvolle exercitie 3 ton daaraan verdienen of zo. Maar dus wel het risico hebben dat ze die 7 ton kwijt zijn.
Precies. En dat is heel interessant. Want zowel binnen de overheid als de filantropie is het besef van risico heel anders dan in de financiële wereld. Dus als bijvoorbeeld met subsidies verschaffen, hè, dan als je een kamerdebat over risico's bij het verschaffen van subsidies hoort praten, dan gaat het altijd over risico's dat het geld niet goed besteed wordt. Dus dat de directeur in een Maserati wegrijdt of andere manieren, zodat het niet wordt uitgevoerd. Maar we hebben het veel minder vaak over de risico's dat het programma helemaal goed wordt uitgevoerd en dat een accountant alles helemaal dubbelcheckt, maar dat de resultaten niet worden bereikt. Daar wordt veel minder vaak over gesproken. Maar dat is natuurlijk een risico wat wel aanwezig is. En wat we merken in de investeerderswereld, die hebben een heel andere perceptie van risico's. Die durven die risico's te nemen. Die beseffen ook dat het fout kan gaan. Dat het geld weg kan zijn. Maar die perceptie van risico's bij investeerders, dat is heel interessant om als overheid mee samen te werken.
Ja, en zou dit dan ook ervoor kunnen zorgen dat dit echt een groot deel van de subsidieregelingen, maar ook de filantropie, dat dadelijk totaal anders in elkaar gaat steken? Of zie je dat ook weer niet gebeuren?
Nee, ik hoop het van wel. Ik hoop het van wel. En het hoeft echt niet allemaal met een social impact bond te gebeuren. Maar ik hoop wel dat er eigenlijk wat zakelijker, wat resultaatgerichter wordt gekeken naar wat we nou bereiken met al dat al het geld wat we op die manier in onze maatschappij steken.
Ja, dan hebben we tot nu toe wel heel veel over die social impact bonds ook eigenlijk gehad en die andere manier van financiering. Dus dat je meer gaat kijken naar resultaten in plaats van het geefgeld. Maar jullie doen met social finance nog veel meer, hè? Zou je daar eens dieper op in kunnen gaan?
Ja, dus eigenlijk helpen we organisaties bij het resultaatgericht oplossen van maatschappelijke vraagstukken. En die driehoek van die social impact bonds, dus de probleemeigenaar, de uitvoerder en de investeerder, die komen bijna altijd voor in de oplossingen die we voor klanten zoeken. We hebben bijvoorbeeld net een onderzoek afgerond voor het ministerie van Sociale Zaken. Zij zagen dat mensen met een beperking moeilijk aan het werk komen. En ze hebben met werkgevers de banenafspraak gemaakt. Dus 100.000 banen moet er gerealiseerd worden voor mensen in deze doelgroep. En er waren allerlei individuele regelingen om dat mogelijk te maken. Maar wat ze merkten is dat er eigenlijk veel minder kansen waren voor bedrijven om niet individueel mensen te plaatsen, maar een hele bedrijf om te turnen naar een meer inclusieve werkvloer. Dus hoe kan je nou grootschalig investeren om mensen uit de doelgroep een kans te bieden? En wij hebben een haalbaarheidsstudie gemaakt naar een fonds die het helpt om werkgevers te laten investeren in zo'n inclusieve werkvloer. En dan moet je niet alleen denken aan het wegnemen van drempels of een lift plaatsen, maar echt de arbeidsprocessen zo inrichten en de HR-processen zo inrichten dat het toegankelijk wordt voor ook mensen die normaal niet mee kunnen doen in het arbeidsproces. Dus we hebben daar een haalbaarheidsstudie over gedaan en voorgesteld dat er een mix aan steunmaatregelen komt, waarbij niet alleen subsidies wordt gegeven, maar ook resultaatsubsidies waar we het eerder over hadden, maar ook bijvoorbeeld met garanties dat je banken de kans geeft om leningen te verschaffen om dat soort investeringen te kunnen doen.
Ja, en is dat dan een andere manier van financieren die daar ook bij komt kijken, of hoe werkt dat precies?
Ja, dus wat we eigenlijk vooral hebben gemerkt, is dat voordat je financiert heel goed inzichtelijk moet maken, wat is er precies nodig in zo'n bedrijf? En vaak willen werkgevers wel graag meewerken om hun bedrijf inclusief te maken, maar zien ze door de bomen het bos niet meer en hebben ze geen idee bij welk loket ze moeten zijn binnen de overheid en wie ze allemaal daarvoor nodig hebben. Dus wat we eigenlijk hebben geadviseerd, is dat je veel meer gaat kijken naar de arbeidsmarktregio, waar niet alleen de werkgever een rol speelt, maar ook de gemeente die kan helpen, de SW-bedrijven, de sociale werkplekken, de oude sociale werkplekken in zo'n omgeving. En dat ze eigenlijk samen met een voorstel moeten komen om in hun regio bedrijven aan te laten passen en ook de toestroom van deze doelgroep naar die bedrijven te bevorderen. Dus ons advies is dan ook om in zo'n arbeidsmarktregio met één voorstel te komen voor zo'n investering uit zo'n fonds.
Ja, en dat is ook nog een manier. Is dat dan ook nog een andere manier van denken dan zeg maar het reguleren? Of waar zit daar zeg maar het verschil in wat jullie dan maken als social finance zijnde?
Ja, dus wat hier, we proberen die elementen die we geleerd hebben met die social impact bonds terug te laten komen in zo'n advies. Dus in een advies staat dan van bijvoorbeeld als een deel zal geld bij moeten van de overheid. Maar dan proberen we te omschrijven van hoe kan je nou met elkaar resultaten definiëren? Hoe kan je het meetinstrument maken om te meten of dat ook gerealiseerd wordt? En hoe kan je met elkaar afspraken maken dat als je dus een resultaatfinanciering doet vanuit zo'n fonds, dat je ook op een gestructureerde manier en ook juridisch op een juiste manier zorgt dat het functioneert en dat er inderdaad uitbetaald wordt voor resultaat. Wat voor ons ook belangrijk is, dat we heel veel met impact investors werken. Dus hoe kan je zo'n fonds vullen? Daar merk je dat reguliere banken of reguliere investeerders eigenlijk een hoge drempel ervaren om te investeren in zulke maatschappelijke oplossingen. En wij hebben een grote groep impact investors om ons heen verzameld, met wie we gezamenlijk kunnen aangeven hoe je kan zorgen dat er wel geld stroomt naar deze problematiek en hoe je als overheid wel goed samen kan werken met die impact investors.
Ja, dus eigenlijk is dat ook weer het scheppen van een beter ecosysteem om dit beter bij elkaar te brengen, waar je ook echt je rol als intermediair, denk ik, vervult dan, toch?
Ja, klopt. Het bij elkaar brengen van werelden, dus van impact investors, van overheden, van sociale ondernemers, dat is echt wat we in al onze werkzaamheden, in al onze opdrachten nodig hebben en inzetten.
Ja, want eigenlijk gaat publiek en privaat dus gewoon ook in dit soort initiatieven met elkaar verstrengeld raken, terwijl dat vroeger misschien wat meer gescheiden was.
Ja, nee, absoluut. Voor complexe vraagstukken heb je echt die verschillende invalshoeken nodig. En ik denk ook wel dat we in Nederland er heel erg goed in zijn. We hadden het net over die 200 social impact bonds. Nederland is daar best wel koploper in. Maar je ziet wel dat we hier in Nederland het heel leuk vinden om elkaar op te zoeken. Dat we nieuwsgierig zijn naar elkaar. En dat we openstaan voor dit soort samenwerkingen. Het enige is dat er wel vaak andere talen worden gesproken. En dat het meer energie kost om oplossingen te vinden met hele andere partijen dan waar je mee gewend bent te werken.
Ja, en ik zit even verder te denken, hè, want je hebt nu natuurlijk die Sustainable Development Goals van de VN. Daar zit natuurlijk een hele grote sociale component in, waar dit ook veel over gaat. Maar er zit natuurlijk ook een hele grote ecologische component in. Dus zijn er ook opties denkbaar dat je deze resultaatfinanciering op basis van CO2-reducties gaat doen of iets dergelijks? Want daar zit natuurlijk ook een heel groot gat nog.
Ja, dus om eerlijk te zijn, CO2-reductie is relatief eenvoudig te meten en te voorspellen. Dus het klinkt gek, maar het risico dat je het niet haalt is een stuk kleiner. Dus je kan best wel makkelijk plannen maken. Bijvoorbeeld, stel je sluit een kolencentrale en je bouwt windmolens in zee, dan kan je prima doorrekenen hoeveel het gaat kosten en ook wat je aan CO2-reductie gaat besparen. En het kan natuurlijk een keer wat harder of wat minder hard waaien, of je kan pech hebben met de bouw van de windmolens, maar je kan dat redelijk goed berekenen en daarom is het ook relatief makkelijk financierbaar. Maar in het sociale domein is dat vaak veel moeilijker. Dus hoe zorg je dat ouderen minder eenzaam zijn, jongeren werk vinden, gedetineerden niet meer terugvallen? Nou, het zal je niet verbazen dat dat heel moeilijk te voorspellen is. Hoe je dat succesvol kan inrichten. Dus eigenlijk is het risico in dat sociale domein veel groter. En daarom is het in het sociale domein vaak veel moeilijker om daar investeerders voor te vinden die dat risico willen dragen.
En daar in dat gat zijn jullie dus eigenlijk gesprongen.
Ja, in dat gat springt in ieder geval die Social Impact Bond, waar wij een belangrijk speler in zijn. En bij CO2-reductie is dat lastiger. Wat we wel zien, is dat bij heel veel projecten het ecologische en het sociale elkaar raken. Een voorbeeld in Peru is er een Development Impact Bond, wordt dan genoemd, afgesloten. Waarin in het Amazone gebied is ontbossing een groot probleem. En je ziet dat de inheemse bevolking op een niet duurzame manier hun land verbouwt en daarvoor bossen moet verbranden. En daar hebben ze een programma op gezet om deze boeren te helpen op een duurzamere manier landbouw te bedrijven, waardoor ze 1. Er minder ontbossing plaatsvindt, maar 2. Dat ze ook de technieken leren om een grotere oogst te hebben, waardoor ze hun kinderen naar school kunnen sturen en allerlei andere sociale voordelen hebben. Dus daar zie je wel dat het ecologische en het sociale met elkaar gecombineerd wordt. En dat leent zich dan wel goed voor een Development Impact Bond in dit geval.
Ja, oké. Ik denk dat we heel uit zijn in het interview ook. Dan brengt mij dat altijd alweer bij de laatste vraag. En ik weet dat jij ooit in jouw vlak na je studie heel erg geraakt was door iets en toen totaal anders bent gaan nadenken over het begin van je carrière. En mijn laatste vraag is altijd: wat wil je de millennial die nu aan de start van zijn of haar carrière staat meegeven?
Ik zou mijn advies gewoon zijn om dingen te doen. Gewoon uit te proberen, durf te falen, durf dingen te doorbreken. Ik ben zelf bij ABN AMRO begonnen. Ik heb eerst reguliere functies gedaan. Maar wat mij eigenlijk echt veel plezier gaf en waar ik enigszins succesvol in werd, is als ik gewoon zelf plannen bedacht en die uitvoerde. En dat kan altijd. Dus laat je ook niet afschrikken als je bijvoorbeeld als je een plan hebt en je leidinggevende vindt het een slecht idee. Of als iemand heel overtuigd zegt dat de business case niet klopt. Negeer die eerste nee. En ga altijd op zoek hoe het wel kan. En waar je wel binnen de organisatie of buiten de organisatie medestanders vindt. En bouw dat op. Want andere ideeën uitvoeren, dat kan altijd nog. Maar zelf een idee bedenken, daarmee aan de slag gaan. En dat tot een succesvol einde te brengen, dat is 1. Vele malen leuker. 2. Veel leerzamer. En ik denk dat je de wereld om je heen er ook wat mooier mee maakt. Dus mijn adviezen zijn, bedenk wat je graag wil doen en ga dat ook echt doen.
Top. Dankjewel voor je tijd, Ruben.
Dankjewel, Marnix, voor het leuke interview.